Ik wil met u lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk. We hebben die eerste 10 versen besproken met elkaar en we vervolgen vanaf hoofdstuk 2, 1 Thessalonicenzen. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven, ging ook niet met bedrog gepaard, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God willen delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij dag en nacht werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer deze morgen. Dat we ook een zegen mogen ontvangen, rijke zegen, wanneer we dit overdenken. Ja, dan grepen er al een paar naar de pepermuntjes, maar dat mag nu. De Heere God verlost ons van de toorn. Dat stond in het laatste vers van hoofdstuk 1. Daar hebben we al over nagedacht, stilgestaan. Is dat niet fantastisch, dat we gered worden van de toorn, gevrijwaard van Gods toorn? Al de andere mensen hebben alle reden om ernstig ongerust te zijn. Alle andere mensen hebben alle reden om zich oprecht zorgen te maken over hun leven hier en nog meer misschien wel over het leven straks in de eeuwigheid. Maar wie verlost is van de toorn van God door Jezus, kan vrij en blij, dankbaar en verwachtingsvol in het leven staan. Christus belijdende mensen zullen bewaard worden voor de toorn. Paulus zegt dat. En geïnspireerd door de Heilige Geest is dat woord tot ons gekomen. En wij geloven dat. Tenminste, ik geloof dat ten volle. Ik ontmoet nog altijd mensen die zeggen, nee, wij krijgen ook de toren, wij krijgen niet de toren van God. Die was op Jezus Christus in onze plaats. Maar, krijg ik gelijk te horen, er is zoveel leed van broeders en zusters en vul het allemaal maar in, dan zeg ik ja. En misschien blijven wij daar ook niet van gevrijwaard. Maar de toren van God is een heel andere boodschap. En die toorn van God komt over een wereld als een straf, een oordeel, omdat zij zijn zoon hebben afgewezen. Voor hen de toorn. Wat wordt ermee bedoeld? De komende toorn. Dat is een periode waarin de Heere God de aarde en haar bewoners gaat oordelen. De Heer Jezus spreekt in dit verband van grote verdrukking. De profeet spreekt van de dag van Jacobs benauwdheid. Dat wil zeggen dat Israël wel in het bijzonder in die tijd het benauwd gaat krijgen. Het wordt ook wel de dag des Heren genoemd. En Daniël spreekt van de 70ste jaarweek, wanneer hij die profetieën doet. En die 70ste jaarweek gaat om die periode, die toren van God. Een afschuwelijke periode die over de wereld gaat komen. Maar Jezus verlost ons. In Openbaring 3 staat geschreven dat hij, de Heer Jezus, ons bewaart voor de uren der verzoeking die over de wereld gaat komen. Deze wereld zal een zware periode tegemoet gaan. En wij zien daar de weeën van, zo geloof ik. En het golft alleen maar ernstiger. Maar voordat het echt losbarst, die toren van God, zal hij zijn kinderen thuis halen. Want zo ga je toch om met je kinderen. Wanneer je van elkaar houdt. Wanneer je van elkaar houdt, dan doe je toch je best om die ander te bewaren, te redden, te verlossen. Zodat die ander geen pijn leidt, geen verdriet heeft. Of omkomt. Zo doet God dat ook. En hij doet dat door de Heere Jezus. Ieder die Gods liefde beantwoordt, aangeboden in de Heere Jezus, zal bewaard worden voor de komende toren. En die komende toren is dus niet op het einde, wanneer het oordeel geveld gaat worden en mensen voor eeuwig verloren gaan die de Heer niet beleiden. Nee, dat gaat om een periode die over de aarde komen gaat. En ons gedeelte begon met het woordje want. En dat betekent dat het aansluit bij wat Paulus gezegd heeft, onder andere over die toren dus. Het woordje want. En want is een voegwoord. Een nevenschikkend voegwoord, als u dat graag wil horen. Maar de bedoeling van dat woordje want is dat er twee zinnen eigenlijk tot één gemaakt worden. De boodschap zet zich door in het volgende. Het want leidt een verklaring in of een motivatie van het voorgaande. Heel eenvoudig, we hebben het koud. Dat is een kort zinnetje. U kunt ook zeggen, de kachel is kapot. Maar met het woordje want komt het bij elkaar. We hebben het koud, want de kachel is kapot. Dan stel je iets en je geeft aan waardoor dat gebeurt. Nou, zo is dat ook met het woordje want. Er wordt gesteld dat wij van die komende toren verlost worden, want. En dan gaat het uitgelegd worden, een verklaring, een motivatie. En het eerste wat de apostel als argument neerzet, dat is het woordje tevergeefs. Er is niets vervelender wanneer het tevergeefs is. Er is niets vervelender als dingen tevergeefs gedaan worden. Heb je een vruchteloze inspanning gedaan? Je kunt wel allemaal een voorbeeld noemen daarvan. En toen ik nog niet zo vertrouwd was met de computer, en het blundert af en toe nog wel eens, had ik wel eens dat ik een hele tijd aan een preek had gewerkt en op het verkeersknopje gedrukt had en weg was het. Tevergeefs. Tevergeefs. De NBG-vertaling, misschien heb je daaruit gelezen, die zegt zonder vrucht. Vruchteloos. Weer een andere vertaling spreekt van ijdel. Dan sta je met lege handen. Paulus, Silvanus, Timotheus schrijven over hun komst, over hun prediking. Het is niet te vergeefs. Het heeft effect gehad. Het heeft wat uitgewerkt. Namelijk dat wat hij gesteld heeft. Voor die komende toren worden jullie bewaard. Eerlijk gezegd bekruipt mij wel eens de gedachte, het gevoel, dat mijn prediking te vergeefs is. Natuurlijk niet bij u, maar zo in het algemeen. Dat ik me inspan, maar later wel eens afvraag, waar was het goed voor? Wat was de zin? Wat wordt ermee gedaan? Maar misschien is dat ook wel weer eigen aan ons mensen. We willen hier en nu vooral resultaat zien. Ja, en bij een prediking zie je doorgaans niet direct resultaat. Of als je een artikel schrijft, dan leest iemand dat wel en je ziet geen resultaat. En wij zijn toch resultaatgericht. We willen graag vrucht zien. Welke boer zaait zijn zaad en zal het nooit zien opkomen. Dat werkt niet. Soms moet je geduld hebben. En je moet het aan de Heere God laten. Aan de Thessalonicenzen was het niet te vergeefs. Waarom was het niet te vergeefs dat Paulus daar gekomen was? Nou, dat staat ook in dat voorgaande stuk, want want sluit daarop aan. Hoofdstuk 1, vers 6. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer. Is dat niet geweldig? Het is niet te vergeefs dat Paulus daar gepredikt heeft. Het had effect, want de gemeente, de gelovigen, de mensen zijn gelovigen geworden, navolgers geworden van de Here. En dat is mijn verlangen. En dat is ook mijn eigen opdracht natuurlijk voor mijzelf. Dat wij, u, jullie, ik, wij allemaal met elkaar navolgers zijn van de Here. Als we navolger worden van de Here, dan is het gepredikte woord niet te vergeefs. En de toren zal je niet treffen. Wanneer je geen navolger geworden bent van Christus, dan is mijn prediking, dat is de prediking van Arnold, dat is de prediking van al die anderen die hier komen, die hebt u misschien wel gehoord over 10, 20, 30, 40 jaar, te vergeefs. Zou het kunnen zijn dat u heel vaak prediking gehoord hebt en dat het eigenlijk allemaal te vergeefs was, omdat u om een of andere manier reden uw hart daarvoor dicht hield? Mooi meezingen is nog één, maar bent u een veranderd mens, een navolger? Als dat niet zo is, dan blijft de toren. Maar Paulus kan schrijven over de gemeente Thessalonica dat het niet te vergeefs was. Ze zijn navolger geworden en ze worden bewaard voor de toren. Maar er is meer dat de broeders weten. Er was strijd. Toen Paulus rondging om het evangelie te verkondigen, werd hij bepaald niet handenklappend door iedereen ontvangen. Er was geen begeleidend trompetgeschal dat hem naar het bordes van het gemeentehuis bracht. Er was dikwijls tegenstand en heftig ook. Zo ook in Filippi. Hij wijst daarnaar. Hij noemt die plaats ook in het stukje wat wij hebben gelezen. Weet u wat de naam Filippi betekent? Peter? Arnold? Doorgeven. Nee, dat betekent het niet. Het is paardenliefhebber. Dus Filippi betekent paardenliefhebber. Nou, of daar allemaal mensen bij elkaar kwamen die allemaal paarden hielden, weet ik niet. Maar in Handelingen 16 lezen we van gebeurtenissen die daar in Filippi plaatsvonden. En dat is eigenlijk wel opvallend. Daar komt ook de apostel. Hij brengt daar het evangelie en dan zie je dat het niet te vergeefs is, want daar is een zekere vrouw, een purperverkoopster, Lydia, en zij komt tot geloof in de Heer Jezus. Is dat niet geweldig? Het had effect, het sloeg aan, het was niet te vergeefs, een purperverkoopster. Lydia, Filippi, even goed nadenken, dat is de eerste plaats op het Europese vasteland waar iemand tot geloof kwam. En Europa is de gekerstende werelddeel geworden. Niet te vergeefs. Er gebeurde daar nog iets. Er was ook een slavin met een waarzeggende geest. Ik vind dat zo opmerkelijk. Hè? Dat gebeurde daar in Filippi, op het vasteland. Er komt iemand tot geloof en er is iemand met een waarzeggende geest. En die met die waarzeggende geest zegt dingen die waar zijn. Maar het is een verkeerde bron. En zo kan het zomaar gebeuren. En zo is het ook gebeurd in Europa. Dat de waarheid soms gebracht werd, maar dat de bron niet deugde. En dan krijg je een vermenging, dan krijg je een vertroebeling. Paulus had daar ook stokslagen gekregen, want de mensen waren niet zo blij. Hij heeft namelijk die demonische geest, die leugengeest, uit die slavin uitgedreven. Op bevel van Christus moest die geest vertrekken. En haar eigenaren zagen haar hun voordeel verloren gaan. En ze wezen Paulus als de oorzaak aan en Paulus werd met stokslagen de gevangenis ingeknuppeld. En wat deed Paulus en wat deed Silas in de gevangenis? Ze begonnen liederen te zingen, rechtstreeks uit het hart. Uit de witte bundel? Nee, uit het hart. Ze begonnen niet te klagen, het waren geen Nederlanders. Ze begonnen niet met roepen, ach Heere God, Heere Jezus, nou zijn wij voor u op weg en we zijn bezig over de hele wereld te trekken om het evangelie te brengen. We doen ons best voor uw zaak en nou is onze rug kapot geslagen. Had u daar niet wat aan kunnen doen? Nou zitten we in het hart van de gevangenis. We lijden hier pijn. Waarom laat u dat toe? Nee, dat horen we niet van hen. Een beetje Nederlander klaagt steen en been, maar een christen begint met God te eren. Dus wanneer u in nood komt, moet u niet gaan klagen, maar dan gaat u zingen. Gaat u God de lof en de dank en de eer brengen. En ze zingen uit volle borst. Prijs de Heer met blijde galmen of iets dergelijks. En dan gaat zo heftig de grond begint te trillen. Door de Heere God natuurlijk. En de gevangenis barst open. En de mannen komen vrij. Weet u dat er een top 10 is van bekende criminelen in Nederland? Ik heb daar een lijstje van en toevallig, ik had het lijstje al opgezocht, bleek er weer een nieuwe verkiezing te zijn of iets dergelijks. Top 10 van criminelen. Bovenaan stond op mijn lijstje Klaas Bruinsma. Gevolgd op de tweede plaats door Willem Enstra. En het brons wordt gedeeld door Sam Klepper en Johnny Miermet of zoiets. Ziet u die jongens in de gevangenis? En die gevangenis barst open omdat er een paar van die maffe christenen zitten zingen. Kunt u het zich een beetje voorstellen? Dan maak je toch dat je wegkomt, dan neem je de benen weg. Paulus en Silas niet en de anderen ook niet. Maar dat weet de directeur van die gevangenis niet. En die is helemaal in paniek. Zijn gevangenis open, zijn gevangenen weg. En dan staat hij op punt om een eind aan zijn leven te maken. Heb je zich wel eens afgevraagd waarom hij dat wil doen? De gevangenisbewaarder in die tijd, zou het zijn vandaag. Als zijn gevangenen ontsnapten, kreeg hij de straf die de gevangenen zou krijgen. Dus als er een paar van die zware jongens in zitten, misschien wel met een doodstraf, en ze lopen weg, dan ga je er zelf aan. Dus hij was helemaal in paniek en wilde een eind maken aan zijn leven. En dan komt hij met die vraag bij Paulus en Silas. Heren, wat moet ik doen om zalig te worden, om behouden te blijven? Handelingen 16 vers 30. En dat is het eenvoudige antwoord. Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Van een korte preek, hè? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Dat is een hele korte preek. Vanmorgen dus ook hier even, nu tussendoor. In de preek en preek. En wat een effect. En Paulus verwijst, wanneer hij aan die Thessalonicenzen schrijft, naar die gebeurtenis. Want hij zegt in hoofdstuk 2 vers 2, zoals u weet, wat er allemaal in Filippi gebeurd is. U weet het allemaal. Dat is niet geweldig, wij weten het nu ook. Paulus is iemand die heel scherp kan analyseren, een betoog kan opbouwen. We denken weer even aan die toren van God, waar we van verlost zijn, hoofdstuk 1 vers 10. Vervolgens keken we naar dat woordje want, en naar het effect dus van die prediking. Ze waren navolgers geworden, ze zijn bevrijd van de toren. En dan worden we bepaald bij de geschiedenis, bij wat gebeurt in Thessalonica. Er staat nog een woordje want, en nu in vers 3. Dus vers 1 en want, nu vers 3, want. Want onze vermaning. Wij denken bij vermaning aan het opgeheven vingertje, een standje, een berisping, vul het allemaal maar in. Het doel van vermaning, dat vergeten we wel, is altijd positief. Door vermaning wil je iemand op een goede spoor brengen. Door vermaning wil je iemand bewaren, wil je iemand redden. Opdat zij tot geloof en toewijding mogen komen aan de Heer Jezus, als het gaat om vermaning in de gemeente. Dus bewaard worden voor die komende toren. Dus de vermaning, het werk wat Paulus deed, en wat misschien een beetje vermanend overkwam, dat was bedoeld voor hun heil, omdat zij bewaard zouden worden voor de komende toren. Waarom spant iemand zich in? Waarom is iemand bereid soms zelfs smaad en laster te verdragen zoals Paulus dat deed? Paulus geeft aan, het komt niet voort uit dwaling. Het is dus niet zo dat Paulus de weg kwijt is. Er komt wel mensen tegen die de weg kwijt zijn. Dat zeggen we ook wel eens, hè? Die man, die vrouw, die spoort niet. Nou, ik denk dat er op godsdienstig erf, religieus erf, veel ontsporing is. Ik denk dat er in veel evangelische gemeenten wereldwijd, in veel kerken, ook in Nederland, veel dwaling is. Misschien net als die slavin in woord is het wel waar, maar het klopt niet. Paulus dwaalt niet. Hij heeft de stem van de Heer Jezus gehoord. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. De Heere God heeft hem buitengewone dingen laten zien. Is dat niet geweldig? Dat je zo'n positie zou hebben. Dat je zelfs eventjes in de hemel bent bij de Heer om daar dingen te horen. En onderweg naar Damascus hem zo te mogen ontmoeten. Zouden wij allemaal best wel willen, denk ik. Ja toch? Maar dan ook de gevangenis in de stokslagen. Dat is wel de keerzijde. Paulus had geen onzuivere motieven. Eigenlijk gaat het om het woordje wat onreinheid betekent. Hij had geen onreine motieven toen hij met het evangelie erop uitging. Die waarzeggende geest was bepaald onrein. Haar boodschap, ik zei het al, daar mankeert niets aan. Daar staat in Handelingen 16 vers 17. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend. En wat riep ze dan? Deze mensen zijn dienstknechten van God. Nou, dat is toch waar? De Allerhoogste, God is toch de Allerhoogste? Die ons de weg naar zaligheid verkondigen. Nou, dat is precies wat de apostelen deden. Dus ze zei helemaal niets verkeerd. En toch legt Paulus hart zwijgen op. Want de bron deugt niet. Dat luistert nou. Dat luistert nou. Soms, dan voel ik mij ook, dan weet ik, er klopt iets niet, maar het is lastig om de vinger ergens achter te krijgen. Dan heb je geestelijke mensen nodig. De geest geeft ook het onderscheidingsvermogen, want het gaat om de geest. Het ging ook niet met bedrog gepaard. Met list staat er eigenlijk. De bedoeling daarvan is om iemand in de val te lokken, zo werkt de boze. In Openbaring wordt gesproken over handel in zielen van mensen. Dat is wat onze wereld doet, ze handelt met mensen. Mensen zijn een speelbal in onze maatschappij. Van de grote, van de machtige, van degene die het geld hebben, vul het allemaal maar in. En het geld wordt maar heen en weer geschoven. En je werkt ergens en je werkt er nergens meer. En vul het allemaal maar in. U kent wel de zorg die dat is. En er komt oorlog en er komt vrede. Het is een handel in mensen, een handel in zielen. Dat is wat in deze wereld gaande is. Maar Paulus zegt, het gaat niet om list, het gaat niet om bedrog. Het is niet bedoeld om iemand in de val te lokken. Het gaat niet ten koste van iemand. Velen in deze wereld willen zich verbeteren materieel ten koste van anderen. Maar die optie heeft Paulus niet. Dat wilde niet. Dan schrijft hij ook, zoals wij door God beproefd zijn. Door God beproefd. Over beproeving, verzoeking. Kun je wel een aardige preek houden. Door meerdere denk ik, doen we nu niet. Ik wil alleen zeggen, God brengt zijn kinderen in het vuur. Om te louteren. Als je als kind van God geen moeite kent, geen pijn, geen zorg, vul er allemaal maar in. Dan is er haast aanleiding om een beetje te gaan twijfelen. Dat wil niet zeggen dat het altijd vuur is. Maar toch. En we hebben Israël als voorbeeld. Dat staat in 1 Korinthe 10. De Heere God bevrijdde Israël uit Egypte. Maar we zien ze vervolgens vastlopen in de Schelfzee. Terwijl het leger van de farao erachteraan komt. Had God het anders kunnen regelen? Natuurlijk wel. Maar hij wil iets. Hij wil hen louteren, hij wil hen beproeven, hij wil hen leren. Ze werden wonderlijk gered, die zee die barstte open, u weet het allemaal wel. Maar God bracht aan de andere kant van de zee honger en dorst. En er kwam opstand van binnenuit, er kwam vijandschap van buitenaf. En het waren allemaal even zoveel beproevingen voor het volk. Omdat het volk gelouterd zou worden en zou leren, van God kan ik op aan. Hoe het ook is, hij is daar. Hoe ver ik ook zak, hij is eronder. God heeft een zeer groot en belangrijk plan met zijn volk. Daar moesten ze op voorbereid worden, daartoe onderwezen worden. En ik denk dat het voor gelovige gemeenten, voor u en voor mij niet anders is. Ook al weten we misschien nog niet zo goed wat het plan is. Maar zo doen wij het toch ook. U geeft de sleutels van uw auto toch niet aan een kind van 5 jaar. Ook niet aan een dronkenlap van 50 jaar. U vertrouwt uw bezit toe aan vertrouwde mensen. En naarmate dat vertrouwen groeit en inzicht en alles, kun je ook meer toevertrouwen aan die ander. Dat moet geoefend worden en beproefd worden. Dus wanneer de Heere God u laat huilen, bijvoorbeeld in de gevangenis in Filippi, dan moet u gaan zingen en gaan danken. God beproeft u en geeft u een enorme kans om iets voor hem te gaan betekenen. Hij vertrouwt blijkbaar iets kostbaars aan u toe straks. Zo weet de apostel zich door God beproefd. En wat is het kostbare? Wat is nou het kostbare dat ons is toevertrouwd? Dat is de verkondiging van het evangelie, de naam van de Heer Jezus. De Heere God heeft het meest kostbare aan ons, aan u en mij toevertrouwd, zijn Zoon. Heer, u brengt mij in het vuur, maar ik blijf zingen. Kunnen we dat? Paulus deed dat. Beseffen wij nog hoe kostbaar het evangelie is? Hebben we nog wel enig besef van de heiligheid van onze boodschap? Het is de boodschap van Gods liefde, de liefde van een heilig God. Hij gaf zijn Zoon voor verloren mensen. Hij gaf niet een speeltje. Hij gaf het meest kostbare dat er was. En hij liet zijn Zoon kruisigen. Zijn enige, de heilige, in wie niets verkeerds was. Gods Zoon, beelddrager van God zelf. De Heer Jezus, die alles te boven gaat, is ons toevertrouwd. In vers 1 stond het woordje want, in vers 3 stond het woordje want, in vers 5 weer een woordje want. Het legde steeds een verbinding. Uiteindelijk met de toren van God waardoor we gered worden. Paulus die heeft dat woord daar gebracht, omdat de mensen gered zouden worden. En hij heeft er ook geen vleiende woorden bij gebruikt, geen slijmerij. Moderne evangelisten vandaag. Rick Warren, Bill Hybels, Robert Schuller, Christian Schwartz en anderen spannen zich in tot het uiterste om mensen door middel van vleierij te winnen. En hun woord, hun taalgebruik lijkt soms zo waar, net als bij die waarzeggende geest. En het is soms zo moeilijk de vinger daarachter te krijgen. Ze hebben een mooie term bedacht. Zoekersgericht moet je werken. En dan krijg je de vraag, wat wil de moderne mens horen? Hoe wil die moderne mens leven? Pas je boodschap aan het wensenpakket van de moderne mens en de diensten puilen uit met entertainment. En vul het maar in. Bekende namen, popsterren, sportsterren, politici mogen hun verhaal komen doen vanaf de kansel en voor de televisie. Opgeklopte emotie- en succesverhalen. Ik heb al eens gezegd, Robert Schuller zou nooit Jezus Christus hebben uitgenodigd in zijn Crystal Cathedral. Want het verhaal van Jezus is niet succesvol. Voor Jezus geen Bentley, maar een ezel. Geen eremedaille, maar een doornenkroon. Geen troon, maar een kruis. En dat is vleierij, om mensen te lijmen. Nou, Paulus zegt, dat heb ik nooit gebruikt. Dat hoor je bij mij niet. Klip en klaar, altijd helder, je wist waar je aan toe was. Die vleierij is slechts een voorwendsel voor hebzucht. Schrijft hij. Waarom dringt het maar niet door bij de volgelingen van die grote en overbekende evangelisten dat die mannen steen en steen rijk worden, vele miljoenen op hun rekening hebben en met tranen in de ogen kloppen ze meer geld uit de portemonnee van de arme weduwe, van de verdrietige moeder, van de hulpeloze vader. Die maar hopen. Paulus komt in het gevangen. Geen vleierij, hij maakt tenten. Hij wordt geslagen en gegeeseld. Geen succes-evangelie. U kunt hem niet betichten van enige zelfzucht. Het ging hem ook niet om de eer van mensen. Staat in vers 6. Hij had zich als apostel kunnen laten gelden. Een apostel treedt op met een zekere volmacht. Een volmacht van de Heer. Er zijn 12 apostelen geweest. 12 mannen die door de Heer geroepen zijn. En de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen. Terwijl Christus de hoeksteen is. Paulus zegt dat er geen ander fundament gelegd mag worden. En vandaag de dag kom je nog wel van die mensen tegen die zich apostel noemen. De gemeente is gebouwd op het fundament van de 12 apostelen. De gemeente moet gebouwd zijn op wat ons is overgeleverd in het woord dat door die mannenbroeders is geschreven. En ook de leiding van de gemeente, de inhoud van de boodschap, moet altijd ons terugvoeren naar de schrift. Wat Paulus zegt, wat Petrus leert, welke boodschap Johannes ook doorgaf, en ook de Heer zelf, het was steeds er staat geschreven. Apostel heeft echter van zijn bevoegdheden geen gebruik gemaakt. Wat een enorm nederig mens was Paulus. Dat realiseren we ons niet altijd. Soms hoor ik dat mensen moeite hebben met Paulus. Ze vinden hem arrogant, ze vinden hem vrouwenhater. En allerlei onaardige dingen worden over Paulus gezegd. Niets daarvan is terecht. Paulus was een zeer nederig, een zeer zachtmoedig mens. Alleen wanneer het om zijn Heer ging. En wanneer het om de waarheid van het evangelie ging. Dan was hij een vuurvreter. Dan ging hij door ijzeren deuren. De boodschap van God had hem gevangen genomen. En hij marchandeerde daar geen millimeter mee. En dat mogen wij ook niet doen. Maar in de gemeente was hij altijd vriendelijk, gelijk een voedster, zo schrijft hij. Hij bouwde de gemeente op. Wij kennen eigenlijk geen voedsters meer vandaag de dag. Een voedster verzorgde het kind, gaf het kind de borst, in plaats van de echte moeder. Tegenwoordig hebben we nutritia, babyvoeding, onze jongste zoon verdient daar zijn boterham, maar goed, vroeger voedsters. Maar zo'n voedster leverde altijd iets van zichzelf in. Het ging altijd ten koste van haar eigen vitaliteit. En zo zegt Paulus, ik was een voedster. Hij heeft ter wille van de gemeente nogal wat opzij gezet. En hij had daarbij het prachtige voorbeeld van de Heer Jezus, die ook ons alles gegeven heeft ten koste van hemzelf. En de Heer zegt dan, en dat staat ook getekend, opgetekend in Filippenzen 2 vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En Paulus schrijft dat. En Paulus is een volgeling van Jezus geworden. En wij zijn de volgeling van Paulus en van Jezus. Laat die gezindheid, die mentaliteit, die houding bij u zijn die ook in Christus werd gevonden. Die Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, Jezus is God, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dat is wat, hè? Dan ben je de zoon van God en je wordt door de mensen vertrapt. Had niet gehoeven. Maar zo nederig was hij. En Paulus laat zich ook de rug kapot slaan ter wille van mensen om hen te redden, te bewaren. Wij moeten allemaal nog veel leren, denk ik. Hoe vaak stropen wij nog de mouwen op? Voor dikwijls gaan we niet op onze rechten staan. Komt er niet voor dat wij soms dingen ten koste van anderen realiseren? Paulus was een mooi mens. Dat schrijft hij ons in vers 8. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden waart. Er is nogal wat. Ga nou niet zeggen, Paulus was een man die mij irriteerde en dergelijke. Ga er maar aan staan wat hij hier schrijft. Dat wij graag met u niet alleen het evangelie wilden delen, maar ook onszelf vol verlangen naar u. En het gaat daarom liefdesverlangen in de gezonde zin van het woord. En wat is liefde? Dat is alles willen delen en alles willen doen voor die ander. We verstaan Paulus goed. Niet alleen het evangelie willen delen, maar ook onszelf. En ik denk dat wij vaak vastzitten aan onszelf. Dat we aan veel vastzitten, misschien wel het meeste aan onszelf. We kunnen zo moeilijk van onszelf loskomen. Het is voorjaar. Het groen moet weer naar buiten komen. Knoppen komen weer uit de grond omhoog of moeten zich door het dore hout heen drukken. En dan komt het mooie naar buiten. Zo moeten wij misschien ook wel door die dore droge laag van ons bestaan heen prikken. Zodat dan langzaam dat mooie wat in ons is naar buiten komen kan. Sluit je niet af, wees niet geremd, wees niet bang, bloei op. En dan is het altijd ter ere van een ander. Die kijkt vol verwondering naar die prachtige bloemen, vult u het maar in. Omdat u ons lief geworden waart. Ik heb vaker gezegd, het woordje liefde in het Grieks kan zijn eros, erotiek, seks, zeg maar, philia, vriendschap, kameraadschap en agape. En hier wordt agape gebruikt, zoals veel vaker in de Bijbel. En dat is een liefde die bereid is om zich op te offeren voor de ander. Die bereid is om zichzelf weg te strepen voor de ander. Dat is wat Jezus Christus deed, dat is wat we van Paulus zien. En wij zijn navolgers geworden. Navolgers van Christus. En Paulus leed omdat hij het evangelie wilde doorgeven. Dat is het evangelie van Jezus Christus, dat is het evangelie van de Zoon van God, door wie wij verlost zijn van die komende toren. Dat is een prachtboodschap, de prachtige boodschap van hoop, die mogen wij doorgeven aan deze wereld. Dat is geen succes en men staat niet te klappen en u zult misschien lijden en u zult misschien pijn lijden en u zult misschien, vul het allemaal maar in, maar hier en daar zal het ook vrucht dragen en zullen er navolgers komen. En die zullen dan met ons verlost worden van de komende toren. Is dat niet prachtig? Onze wereld nadert steeds meer het moment dat de toren van God gaat losbarsten. Staat in Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volken wat zonder inhoud is? Herkent u niet onze wereld? Waarom woeden de heidenvolken? Bedenken de volken wat zonder inhoud is? Te vergeefs is, nutteloos, leeg. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. En uiteindelijk gaat het tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Er is een geestelijke strijd in deze wereld. Een uitsluiten van dat wat van God is. Eerst de Jood en dan de Griek. Oftewel eerst de Jood en dan de Christen. En die beweging die zien wij. tegen de Heer en zijn gezalfde. Laten wij hun handen, hun banden verscheuren en hun touwen van ons afwerpen. Dat is de mentaliteit van deze wereld. We breken met alles wat van God is en daarvan getuigt. We werpen het af. Die in de hemel zetelt, zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. In zijn brandende toren hun schrik aanjagen. En dan zal hij zeggen, ik heb mijn koning toch gezalfd. Ik, zegt God, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. In Christus is er verlossing. Bent u, jij al werkelijk tot Christus gegaan? Drijf niet de spot met God. Niet met zijn woord en niet met zijn zoon. Want daar spot de Heer mee. En zijn toorn komt. Maar nu nog mag je vluchten tot de heiland. Hij alleen brengt verlossing. En laat het niet zo zijn dat het evangeliewoord te vergeefs tot u, tot jou gebracht is en uitgesproken is. Niet te vergeefs, maar dat het vrucht zal dragen. Zodat het een positieve omwenteling brengt in uw, in mijn, in ons leven. Hoor en geloof het evangelie. Neem Jezus Christus aan en leef. Dan is er uitzicht. Wat een vreugde. Wat een uitzicht. Het vaderhuis zal in gereedheid gebracht zijn. Voor ieder die gelooft. Zal de plaats zijn dicht bij God. Midden in zijn licht. Wat een heerlijke dag. Maranatha. Amen.